Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. We herinneren u aan dat de dienst op de Goede Vrijdagavond aanstaande vrijdag om 7:00 zal beginnen. Er zal die avond een extra collecte gehouden worden die bestemd is voor de ondergrondse kerk. En met Pasen zal de extra collecte bestemd zijn voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Vervolgens delen we u mee dat kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Albert van Helden en Jolanda Wiegel. Dit is de eerste afkondiging. De derde plaats herinneren we u aan dat vanmorgen de herbevestiging van de beide herkozen ambtsdragers zal plaatsvinden. En de laatste mededeling is dat ik deze week een beroep heb ontvangen van de gemeente van Meerkerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 132 de versen 9, 10 en 12. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Vervolgens lezen we uit de schriften, en dat zal zijn uit het Lijdensevangelie, Lucas 23, de versen 13 tot en met 33. We noemen nu Lucas 23, de versen 13 tot en met 33... na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 17, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lucas 23, te beginnen bij het 13e vers. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En ziet, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb ulieden tot hem gezonden en ziet, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moesten op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hen wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daarentegen, zeggende: kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten 3de male tot hen: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als ze hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in de welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen op deze morgen, deze Lijdenszondag, stilstaan bij een woord wat u kunt vinden in dit schriftgedeelte zoals dat u is voorgelezen. Namelijk het 26e vers van Psalm van Lucas 23. Lucas 23, vers 26. En als zij hem wegleiden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen tot u aan de morgen van deze dag. Tot wie anders zouden wij heen gaan? Gij alleen zijt God. En u bent het waard om aanbeden te worden. Ja, u roept ons ook op. Zoek mijn aangezicht. En zo zijn we ook bijeengekomen in deze dienst des woords en der gebeden. Om uw aangezicht te zoeken. Heere, geef ons een hart om te bidden en een mond om te bidden. Ja, wil u ons zelf door uw geest, de grote leermeester van het gebed, bidden leren. En dan zijn we bijeen in deze morgen met onze gedachten en met onze vragen. Ja, toch ook in verslagenheid. Want deze week werden we zo heel plotseling opgeschrikt door het overlijden van onze consulent, dominee Beekhuis, die na een kerkdienst die hij in Urk mocht leiden, onwel werd en binnen enkele uren dit aardse leven moest verlaten. Heren, wat een roepstem voor ons allen. Nog maar 57 jaar naar menselijke maatstaf genomen, nog niet oud was hij. Maar het was uw tijd en u riep hem tot een dienst hoger dan de dienst die hij in deze aardse samenleving en in de kerkelijke gemeenten mocht bekleden. We dragen allereerst zijn familie en de gemeente die hij dienen mocht aan u op. Heere, wil u zijn vrouw, zuster Beekhuis, gedenken. Ze blijft alleen achter. En er zullen ook in haar hart vragen zijn, al hoorden we dat ze deze dagen bijzonder gesterkt wordt. Wil u haar kracht geven en de troost van uw genade. En laten haar ogen op u gevestigd mogen zijn, niet alleen deze droevige dagen, maar ook in de tijd die komt en die voor haar vol verdriet en vol beslissingen ook zal zijn. Heere, wil u haar bijstaan en haar de weg wijzen. Wil zij met de verdere familie, wil ook zij met de gemeente van Rotterdam-Kralingen, die deze dag en wellicht ook op dit moment in grote verslagenheid bijeen is. Zo onverwacht, Heere. Ach, wil u, nu ze zo plotseling herderloos geworden zijn, geven dat de schapen niet verstrooid mogen worden, maar dat ze bijeen gebonden mogen worden door de band van u, door de band van liefde en vooral ook dat in de verslagenheid het oog geheven mag worden op u, die alleen kunt helpen, ook in deze omstandigheden. Wil u, Heere, dan ook zelf voor die gemeente zorgen en van onder uw trouwe zorg op haar neerzien en haar gedenken. Wil u, Heere, aan onze kerken gedenken, nu deze slag opnieuw gevallen is. We zijn de laatste jaren, ook binnen de kring van predikanten, toch vele roepstemmen geweest, vele zorgen geweest. Ernstige ziekte, sterfgevallen. En nu zo heel plotseling en onverwacht Was het niet een klop op de deur van ons hart, maar een bons op de deur van ons leven. Wil u geven, Heere, dat ook wij als predikanten en als ambtsdragers het mogen beseffen dat ons leven minder dan een handbreed is. En dat te midden van alle drukte die het ambtelijke en pastorale werk steeds meer vervult. Zo vervult dat het voor sommigen te veel wordt. En dat de druk soms doet bezwijken. Ook onze broeder, zo hoorden we, was aan het einde, zo had hij gezegd, nu het seizoen ten einde liep. En hij kon niet beseffen, nog wij allen, dat het einde gekomen was. Heere, geef dat uw knechten niet op mogen gaan in de drukte. Dat is zo'n verzoeking, u weet het. Niet op mogen gaan in het werk, maar dat er bij alle werk wat nodig is, toch ook momenten mogen zijn van het inkeren tot onszelf. Hoe staat het met ons als de reis komt? Heren, dat is niet alleen een vraag die dringt voor ambtsdragers, al dringt ze in het licht van deze gebeurtenissen wel heel in het bijzonder voor hen. Maar dat het een vraag mag zijn die ons alle bezighoudt. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, bind die vraag, of we nu jong zijn of ouder zijn, op onze harten. En leer ons om met die vraag te worstelen, zodat het door genade helder mag worden hoe wij staan ten opzichte van u. Heren, wil u zijn met ons allen, ook met allen die deze week woensdag naar de kerk en naar de begraafplaats zullen gaan om de begrafenisdienst en de ter aarde bestelling mee te maken. Wil u ook in het midden zijn van de gemeente wanneer uw woord verkondigd wordt. En wil u geven dat er nog iets van mag uitgaan. Want het is toch een van uw knechten die begraven wordt. Een van uw kinderen. En wil u geven dat er niet alleen voor de gemeente, maar ook voor hen die misschien buiten staan, nog een roepstem mag zijn en een lokstem mag zijn om te nodigen tot u. We bidden u ook, Heere, wil u de lege plaats vervullen. U weet ook de noden die er in dat opzicht zijn. Dat er vakante gemeenten zijn. Gemeenten die worstelen en zoeken om iemand te ontvangen uit uw hand, die het woord van de waarheid recht snijdt. Wil u, Heere, dienstknechten uitstoten. En laat er dan ook veel gebed mogen zijn. O God, vul u zelf de lege plaatsen weer op. Wil u, o eeuwige God, zijn met ons als gemeente. We zijn hier vanmorgen samengekomen met al onze vragen en noden, met onze redenen tot blijdschap en tot dankbaarheid. Wil u in al die omstandigheden met ons zijn. We denken aan onze zieken. We willen hen bijzonder aan u opdragen. Smeken u voor Petra de Bakker, die deze week van het ziekenhuis in Rotterdam naar het ziekenhuis in Dirksland mocht worden overgebracht. Heren, u hebt dat tot zover wel willen maken, ondanks de zorgen die er waren en die er zijn, wil u het ook verder doen. Wil u haar leven omringen met uw zorg en met uw gunst. Zou u haar weer krachten willen geven en wil alle behandelingen die nodig zijn zo zegenen dat het alles goed mag komen. En wil u bovenal geven dat in deze omstandigheden zij zelf en ook in de kring van het gezin en de familie er veel gebed mag zijn en ook beseft mag worden wie gij zijn wilt voor zondaren die dat niet verdienen. We willen ook zuster Driese Bolhuis aan u opdragen die deze week geopereerd werd en in het Clara ziekenhuis ligt, wellicht morgen of in het begin van deze week terug zal keren. U hebt de dingen ook wel gemaakt, wil u ook onze dank daarvoor aannemen. We denken ook aan Anja van Nimwegen, die in het ziekenhuis wordt opgenomen om daar een operatie te ondergaan, omdat ze een been gebroken heeft. Heere, wil u haar helpen en weer u haar in haar omstandigheden die u zo volmaakt bekend zijn, nabij zijn. Geef, Heere, dat het deze week voor haar niet te moeilijk mag zijn. Wil u haar rust en kracht geven en wil u ook de ingreep die nodig is gebruiken en zegenen. Wees u met haar en met haar gehele familie in uw goddelijke gunst en genade. En laat hun ogen op u, de Heere, gevestigd mogen zijn, ook voor de toekomst. We zeggen uw naam ook dank, Heere, dat u in het midden van de gemeente opnieuw kinderzegen en oudervreugde gaf. Hans en Kobi vroeg in de wei, werden verblijd deze week doordat u een dochtertje aan hen toevertrouwde, hun eerste kindje. Wat is dat een vreugde wanneer alles goed mag gaan en wat is een reden tot dankbaarheid dat u alle dingen wel maakte. Wil u Kobi verder herstellen en wil u dit jonge leven wat u hen toevertrouwde voor uw rekening nemen. Wil u geven dat zij voorspoedig mag opgroeien en ook, Heere, dat bovenal smeken we van u. Wil u in dat jonge leven werken met uw goddelijke genade, want dat is toch het allervoornaamste. En zou u deze jonge ouders daartoe alles willen geven wat nodig is. De kracht, de wijsheid en de genade om ook hun kindje op te voeden in de weg die uw woord hen voorschrijft. En wil u zo alle dingen wel maken. We bidden u deze morgen ook, Heere, voor ons als gemeente en voor de ambtsdragers die opnieuw bevestigd zullen worden. We willen daar kort ook in de prediking nog enkele dingen over zeggen, maar het is toch vooral noodzakelijk dat wij hen opdragen aan u. Of u hen ambtsdragers wilt maken. Dat hebben we nodig ook wanneer we opnieuw bevestigd worden. Want we moeten het telkens weer leren om door u onderwezen te worden en alle kracht en hulp alleen van u te verwachten. Dat hebben ook ambtsdragers niet van zichzelf. Geef, Heere, dat ze dan door u bevestigd mogen worden in het ambt. En wil u hen geven de genade om nu maar achter u aan te komen. Zoals we dat lezen van Simon van Cyrene, die zo heel onverwacht en gedwongen achter u aan moest. Leer hen dat, leer uw knechten dat. En wil u ook geven dat de boodschap van dat woord, die niet alleen voor ambtsdragers geldt, maar voor ons alles een betekenis heeft, wil u geven dat die boodschap gezegend mag worden. En dat wij allen voor het eerst of opnieuw iets mogen leren van dat kruis dragen achter u aan. Heren, dan is het nodig dat dat grote wonder in ons leven gebeurt. Dat we bekeerd worden. Dat ons leven vernieuwd wordt. Want zonder die hartvernieuwende genade zullen we nooit kruisdrager zijn. Heren, wil u ons dat leren? Wees u met ons en geef ons ook in dat opzicht een gezegende dienst. Wil u ook zijn met de dingen rondom het beroep wat is uitgebracht? Heere, u weet dat er nu alweer zoveel maanden een vakante plaats is in Meerkerk. Nu dominee Blom vorig jaar toch zo onverwacht op hoge leeftijd overleed. U weet ook dat dit beroep voor ons zo onverwacht kwam. Wil u uw weg wijzen die hierin alleen goed en recht is. Bewaar ons voor eigen beslissingen zonder u. En wil u geven dat het duidelijk mag worden. En dat het zo mag zijn dat er en in Meerkerk en hier veel gebed mag zijn. En wil u bovenal geven dat uw weg die altijd wijs is en goed, ook de weg mag zijn waar ons hart bijvalt en waar we achter u aan mogen komen. Wil u geven, Heere, dat het zo mag zijn dat de beslissing die over enkele weken toch genomen moet worden, toch zij mag tot blijdschap van ons. En wil u geven dat we zo ook in deze dingen u, de Heere, mogen nodig hebben. En ten diepste het ons te doen mag zijn om het uw wil geschieden, de uwe alleen. U weet wat nodig is daar. U weet wat nodig is hier. U weet ook wat nodig is voor ons heel persoonlijk. En wat goed is. Heren, mogen we dan deze dingen zo aan u voorleggen en aan u opdragen. Geef ons vanmorgen in de dienst ook alles wat nodig is. Neem weg alles wat hinderlijk is, wat zondig is, wat afdrijft en afdrukt van u de Heere. En laat het duidelijk mogen worden dat gij uw woord wilt gebruiken. En dat ondanks ons, tot bekering van zondaren, tot vermaning en tot waarschuwing, tot onderwijs en tot bemoediging. Heere, we smeken het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 69, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 69, vers 3 en vers 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers. Geliefde gemeente, we kunnen over het ambt van ouderling, diaken en predikant op allerlei manieren spreken. Vroeger werd het ambt nogal eens gezien als iets wat eer met zich meebracht, aanzien. Ambt in de oude Nederlandse taal stond ook gelijk met aanzien en eer. Dat is in de loop van deze eeuw met name wel wat veranderd. Maar ook al is het in de ogen van mensen heel wat veranderd, bijbels gezien heeft het woord ambt ook iets in zich van eer, van gezag. Niet omdat ambtsdragers zulke mensen zijn die veel gezag hebben qua karakter en qua inslag of instelling, maar omdat ze komen mogen met het woord van de levende God en daaraan ontleen eens het gezag. Toch zou ik het vanmorgen niet over die dingen willen hebben. Dat zou ook niet passen bij de tekst die vanmorgen gelezen is. Ambtsdrager zijn heeft zo zijn eigen gezag en zijn eigen worsteling misschien ook, maar heeft toch ook het aspect van het kruis dragen. Ambtsdrager zijn is kruisdrager zijn. Want het betekent, Paulus laat het in zijn brieven nadrukkelijk zien, dat wie ambtsdrager wordt, wordt een dienstknecht van Jezus Christus. En dan staat er letterlijk niet een dienstknecht, maar een slaaf. Die met lichaam en geest eigendom is en in dienst staat van de meester. En zoals de meester voorging, dragende het kruis, zo wordt ook van ambtsdragers verwacht, het wordt hun zelfs opgelegd, om het kruis achter hem te dragen. Wel, iets daarvan wordt duidelijk wanneer we over de woorden van de tekst van vanmorgen nadenken uit het Lijdensevangelie. En ik zou met u willen stilstaan bij de ambtsdrager als kruisdrager. En in de eerste plaats letten we er dan op hoe hij het kruis van Christus verzwaart. En in de tweede plaats hoe hij het kruis van Christus aanvaardt. De ambtsdrager als kruisdrager. Hoe hij het kruis van Christus verzwaart en hoe hij het kruis van Christus aanvaardt. Het gaat vanmorgen niet over Simon van Cyrene. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, maar het gaat vanmorgen over de koning, Jezus Christus. Dat moeten we bij een geschiedenis en een tekst als deze altijd vasthouden. We zijn zo geneigd om ons te verliezen in allerlei vragen rondom Simon van Cyrene, wie hij was en hoe hij dat allemaal ervaren heeft. En ik zeg niet dat die vragen onbelangrijk zijn, maar ze mogen niet de centrale aandacht wegnemen in de prediking van vanmorgen. Want het gaat, ik zeg het nog een keer, niet om Simon van Cyrene in de eerste plaats. Het gaat om de lijdende man van smarten. Hem zien we dan ook op de kruisweg staan. En we moeten toch eigenlijk ook zeggen, hem zien we op de kruisweg struikelen. Want we weten dat de Heer Jezus Christus uit het rechthuis, uit de kazerne van de soldaten gekomen is, dragende zijn kruis. Dat wordt in dit evangelie niet zo duidelijk gezegd, maar als u Johannes 19 leest, dan is het duidelijk. Jezus Christus droeg toen hij het soldatenkampement of de kazerne bij het rechthuis van Pilatus uitkwam, zijn eigen kruis. Het lijkt erop alsof de soldaten hem de koningsmantel hebben uitgedaan waarmee ze hem bespot hebben. En zijn eigen kleed weer hebben aangedaan. Want hij komt met zijn eigen kleding naar het kruis en dat wordt straks uitgetrokken. En over dat opperkleed wordt straks door de soldaten gedobbeld. Dus het spotkleed is uitgegaan. En Jezus dragende zijn eigen kleed draagt nu ook het kruis. Was dat het hele kruis? We weten het niet zeker. Sommigen zeggen dat de rechtopstaande balk al op Golgotha in de aarde stond. En dat de kruiselingen alleen de dwarsbalk moesten dragen naar de plaats van de terechtstelling. Het is mogelijk. Anderen zeggen dat de kruiselingen hun hele kruis, dus de beide balken, op hun rug droegen. En dat die balken ook op hun rug gebonden waren. Zeker is het niet. Maar hoe het ook geweest mogen zijn, Jezus Christus droeg zijn kruis toen hij door de straten van Jeruzalem ging in de richting van de plaats van de executie, de heuvel Golgotha, of als hij eigenlijk in het Aramees heette Golgotha, de hoofdschedelplaats. Daar zou hij terecht worden gesteld met die andere misdadigers. En dan komt het moment dat het kruis van Jezus wordt afgenomen. Een voorbijganger. Zijn naam is Simon. En hij is afkomstig uit het Noord-Afrikaanse Cyrene, wat ergens in de buurt van het tegenwoordige Tripoli ligt. Wordt gedwongen om het kruis van Jezus op zijn rug te nemen. Het woord wat in het Marcus-evangelie gebruikt wordt voor hij werd gedwongen, duidt aan dat er gerechtelijke dwang nodig was. De soldaten, de Romeinse soldaten die rondom Jezus en de andere kruiselingen waren, hebben op gezag van de overheid, van de Romeinse overheid, deze Simon van Cyrene gedwongen. Dat wil zeggen, hij spartelde tegen, hij wilde niet. Maar ze hebben hun macht gebruikt, of misschien moet u zeggen misbruikt, en hebben gezegd, het moet gebeuren, het bevel is van hogerhand, bevel is bevel. En zo is Simon gedwongen om het kruis van Jezus op zich te nemen. Waarom gebeurde dat? Opnieuw iets waarover de meningen verschillen. Was het omdat de Heere Jezus verzwakt is? Dat is de gewone uitleg. En ik geloof nog steeds dat dat de uitleg is die het meest zin heeft en het duidelijkst in overeenstemming is met het woord van de Heilige Schrift. Want laat het duidelijk mogen zijn dat Jezus de Christus verzwakt is door het lijden. En al hebben de scharen misschien de zwakheid van de Heere Jezus Christus niet zo doorgrond, getuigen het feit dat ze straks verbaasd zijn dat hij al zo vroeg aan het kruishout gestorven is. Toch is het zo dat het evangelie ons op verschillende momenten heel duidelijk laat zien dat de Heere Jezus heel ernstig verzwakt was door het lijden, door het zweten van bloed en de worsteling in de hof van Gethsemane, door de smaad in het Sanhedrin en vooral door de verschrikkelijke geeseling die zojuist achter de rug was. Want de Romeinse geeselzweep brak iemands lichaam letterlijk stuk. En zo is het dat de Heere Jezus wankelde. In de traditie, die ons niet in de schrift beschreven staat, wordt zelfs gemeld dat hij 3 maal ten dode wankelde op weg naar de kruisheuvel Golgotha. En het zal vermoedelijk vooral door zwakheid geweest zijn dat de Heere Jezus Christus onder het kruis dreigde te bezwijken. Dat de soldaten en de Joodse overheden in hun vijandschap en in hun waan zeiden, wel, dit mag niet gebeuren. Hij mag niet sterven voordat hij bij de kruispaal aankomt. Hij moet aan het kruis. Dat ze een onvrijwillige voorbijganger dwongen om het kruis van de Heere Jezus te dragen, opdat hij die zware last niet tot Golgotha zou behoeven te torsen en onderweg zou bezwijken. Misschien is er ook nog een ander motief. Er wordt wel gezegd, vergeet ook niet dat dit hele gebeuren het lijden van de Heere Jezus verzwaard heeft. En dat is waar. En er wordt vooral gewezen dat dit misschien ook nog voortkomt uit de spot van de soldaten. Ze hadden met Jezus gespot in hun kazerne. Ziet de koning der Joden. En ze hadden hem geslagen en ze hadden zijn kroon van doornen met de rietstaf dieper in zijn hoofd gedreven. En ze zijn hun spot nog niet moe. In hun brooddronkenheid spotten ze nu ook met hem en laten de koning der Joden 1 volgeling toe. 1 volgeling die achter hem hun kruis, het kruis draagt. Zie eens deze koning. Hij heeft slechts 1 onderdaan en die ene onderdaan, die draagt het kruis. Misschien is dat ook een motief. In elk geval, het is een heel droevig en aangrijpend gebeuren. Zoals we dat hier zien, getekend door de evangelist. En de vraag komt heel indringend tot ons. Wat heeft dat nu voor de Heere Jezus betekend? Want we hebben het gezegd, het gaat vanmorgen niet in de eerste plaats over Simon en ook niet over de soldaten en ook niet over die Joodse leidslieden die daar rondom de Heere Jezus bij elkaar waren en nu hun wens in vervulling zagen gaan. Nee, het gaat om hem. Wat is dit voor de Heere Jezus geweest? Een diepe vernedering. Want in elk geval zullen de soldaten en de omstanders gespot hebben. Ziet wat een koning. Hij heeft slechts één onderdaan. En laten we het niet vergeten, gemeente, die ene onderdaan moet nog gedwongen worden om het kruis achter de Heere Jezus te dragen. Het is dus niet een verlichting voor de Heere Jezus zozeer, maar een verzwaring voor het lijden wat hier plaatsvindt. Want laten we twee dingen niet vergeten. Jezus' lijden wordt verzwaard doordat er niemand is die in deze benauwde uren hem bijstaat. Doordat er niemand is die vrijwillig het kruis op zich neemt. Geen Johannes die van verre staat. Niet iemand, misschien een Bartimeus, ooit genezen door de Heere Jezus die bij de scharen aanwezig is. Niemand stapt vrijwillig naar voren als zij wankelt op de weg naar de kruisheuvel. Zijn eigen kinderen, zijn eigen discipelen, de ambtsdragers van de kerk van Jezus Christus, ze zijn niet bereid om hun meester te hulp te komen en het kruis achter hem aan te dragen. Er is een vreemdeling die zo ergens van het land afkomt en die moet dan ook nog van hoger hand gedwongen worden. Wat een vernedering voor de Heere Jezus. Als hij alleen de weg gaat en zelfs als hij dreigt te wankelen, er nog lijden aan zijn lijdensbeker wordt toegevoegd. Want hij hoort de barse stem van de Romeinse soldaat en de protesten die Simon van Cyrene heeft aangetekend. En dan wordt die man gedwongen. Niemand die vrijwillig hem bijstaat. Ik wacht naar medelijden, zingt de psalm, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Dat is het eerste wat we moeten beseffen. Dat er niemand was die Jezus kruis vrijwillig wilde dragen. En het andere is, verzwaring betekent dit voor Jezus lijden. Want vergeet het niet. Het is niet slechts de soldaten die het zeggen. Niet slechts de overpriesters die het zeggen. Hij mag hier niet onderweg bezwijken. Hij moet in leven blijven tot op Golgotha. Maar ook God zegt het. Jezus mocht niet sterven dragende zijn kruis. Maar hij moest aan het kruis de vloek dragen. Dit is naar de raad van God. Hij mag niet, om het nu heel menselijk te zeggen op dit ogenblik, snel het einde vinden. Een snelle dood. Dat hem voor verder lijden bewaren zou. Nee, hij moet de lijdensbeker tot de laatste druppel toedrinken. Jezus moet het kruis niet slechts dragen. Hij moet aan het kruis. Hij moet de vloek, de haat, de hoon, de zonde, de schuld dragen. Tot het bittere einde toe. Dus verzwaring, omdat Jezus geen vrijwillige, medelijdende helper vond. Verzwaring, omdat dit betekent, hij moet aan het kruis, de beker moet ten einde toe worden leeggedronken. Maar als we dat zo gezegd hebben, dat dit het lijden van de Heere Jezus Christus verzwaart, dan werpen we toch ook vanuit die lijdende borg, om wie het gaat in deze geschiedenis, een blik op die man die daar nu gedwongen wordt om achter de Heere Jezus aan het kruis te dragen. Wie hij was, wordt ons verteld, Simon van Cyrene. Dat betekent, hij was een Jood. Misschien geen geboren Jood, maar in elk geval, hij was Jood geworden. En hij woonde zoals zoveel Joden in die dagen niet in het beloofde land, niet in Palestina. Hij woonde in Noord-Afrika, in Cyrene. En het was misschien voor het eerst en voor het laatst in zijn leven dat hij voor een van de grote feesten naar Jeruzalem gegaan was om in Jeruzalem het paasfeest te vieren. En hij was buiten de stad, vermoedelijk niet omdat hij een ochtendwandeling aan het maken was, zoals meestal gezegd wordt, maar omdat hij buiten de stad in een tent verkeerde. Want dat was gebruikelijk bij de grote feesten, dan was Jeruzalem te klein voor de vele feestgenoten en feestgangers. En dan waren er velden buiten Jeruzalem waar de tenten opgesteld waren en waar de feestgangers uit Galilea en ook uit het buitenland verbleven. En deze man was waarschijnlijk op weg naar de tempel om daar het morgenoffer te brengen, want hij was nu eenmaal uit Cyrene in Jeruzalem gekomen om daar alle Joodse feesten en gebruiken mee te maken. Zijn dagen waren vervuld met de godsdienst. Vroeg ging hij al op weg naar de tempel, want dat kon hij in Cyrene niet doen. Nu had hij de mogelijkheid. En terwijl hij bezig was met zijn godsdienstige dingen, terwijl hij misschien uitzag naar de viering van het paasfeest, nu in Jeruzalem voor het eerst en misschien ook wel voor het laatst in zijn leven, terwijl hij helemaal geen aandacht heeft voor die groep van mensen die daar voorbij trekt, een misdadiger en nog een misdadiger, 3 stuks die gekruisigd zullen worden, dat gaat hem niet aan. Hij moet naar de tempel, hij moet zijn godsdienstige verrichtingen vervullen. Ineens een hand van een Romeinse soldaat. Kom, wat tegenstribbelen, en hij wordt gedwongen. Simon heeft misschien gezegd, maar dat gaat mij helemaal niet aan. Ik wil hier helemaal niets mee te maken hebben. Ik ben in Jeruzalem gekomen om het paasfeest te vieren, niet om een kruis te dragen. Maar Simon wordt gedwongen en hij moet het kruis dragen. En misschien is het aanvankelijk met wrevel en verzet in zijn hart. Maar hij heeft dat kruis op zich moeten nemen. Kijk gemeente, wat tekent dat ons? Dat wij de weg van de Heere Jezus Christus niet begrijpen. Niet verstaan en ook niet willen. Blind zijn voor de betekenis van het lijdensevangelie. Dat waren niet alleen de vrouwen die in de poort van Jeruzalem stonden en die weenden. Dat waren niet alleen de Romeinse soldaten en de overpriesters en de scharen. Dat was ook Simon van Cyrene, de voorbijganger. Zijn hart was wellicht vervuld met de paasviering. Maar voor Gods paaslam, Jezus Christus, had hij geen oog. Hij wilde voorbij richting Jeruzalem. En die zaak van die kruisiging ging hem niet aan. Zo kan het ook in ons leven zijn. Als wij het evangelie van de kruisiging en van de gekruisigde horen, dan komt dat tot mensen zoals u en zoals ik, die door de zonde zo blind zijn dat we geen oog hebben voor onze schuld en geen oog hebben voor het recht van God en geen oog hebben voor het lijden van de Heere Jezus Christus. Maar weet u wat nou zo'n wonder is? Dat God zijn woord wil gebruiken en ook de prediking van het lijdensevangelie wil gebruiken. Ook deze tekst van morgen over Simon van Cyrene. Als de arm van zo'n Romeinse soldaat die u en mij bij de schouder grijpt en wil dwingen. Want er zit iets dwingends in de prediking van het woord. Daar zit iets dwingends in de ambtelijke dienst. Nee, daar houden wij moderne mensen niet van. Wij zijn mondig geworden, ach de mondigheid van die dwaze mens van de 20e eeuw. En wij zeggen, ieder moet zelf maar uitmaken hoe hij leven wil. Kom niet aan mijn eigen ik, mijn creatieve, mijn zo'n belangrijke ik. En alles wat ons opgelegd wordt, dat wijzen we af. Vrij. Laat ons de traditionele banden verscheuren. Ik moet mezelf ontplooien. Ik moet mezelf kunnen zijn. Maar ik zeg het, gemeente, onbeschaamd. Gods woord dwingt ons. Of we ons laten gezeggen of niet. Of we ervoor vallen of niet. Of we ervoor buigen of niet. Gods woord zegt, u moet wederom geboren worden. Hoge, eigengerechtigde, creatieve mens van de 20e eeuw. Die uw eigen wetten hebt gemaakt. En uw eigen zin doet. U moet buigen. En als u niet buigt. Als u niet leert knielen. U komt om. Eeuwig. En daarom dwingt het woord in diepe ernst en met goddelijk gezag. En in grote bewogenheid. Ge moet leren buigen. Onthoud die les uit de preek van vandaag, jonge meisje, ouderen. Wij moeten door de knieën. Wij moeten gedwongen worden. Wij moeten bekeerd worden. Zie het aan Simon van Cyrene, prachtig beeld als u het goed voor u ziet. Simon ging op weg naar Jeruzalem. Hij had goed geslapen wellicht en hij zou in Jeruzalem allerlei godsdienstige activiteiten gaan verrichten. Zijn aangezicht, zou de Bijbel zeggen, was gezet als reizende naar Jeruzalem. En daar grijpt een Romeinse soldaat hem bij de schouder en drukt hem neer. En in plaats van naar Jeruzalem, wordt het naar buiten Jeruzalem, zijn smaadheid dragende. Een totale ommekeer, buigend en omkerend moet Simon iets gaan inleven. Dat hij het niet voor het zeggen heeft. Maar dat zijn leven onder beslag van koning Jezus komt. Dat heeft Simon niet gewild. Maar als een onwillige wordt hij neergedrukt op de knieën. Wordt hij omgekeerd. En het ligt in de aard van het schriftgetuigenis toch heel duidelijk opgesloten dat dat voor Simon tot eeuwige zegen geweest is. Want moet u eens luisteren. Van die Simon wordt gezegd, als hij in het Marcus-evangelie genoemd wordt, dat hij de vader was van Alexander en Rufus. En het is duidelijk dat de evangelist die opmerking niet zomaar maakt. Alexander en Rufus waren mensen die bij de ontvangers van het evangelie, bij de gemeenten waar het evangelie destijds voor het eerst gelezen werd, bekende namen waren. De kerkelijke traditie zegt zelfs dat ze bij de presbyter, dat wil zeggen ouderling, ambtsdrager geweest zijn in de gemeente. En volgens vele schriftverklaarders is die Rufus, die ene zoon van Simon van Cyrene, dezelfde als de Rufus over wie we lezen in Romeinen 16. Waar Paulus een hele reeks van mensen die in Rome wonen groet. Tryfena en Tryfosa en groet Rufus. En zijn moeder, die ook de mijne is. Paulus bedoelt dan ook Rufus die in Rome woont. En zijn moeder, misschien de vrouw van Simon van Cyrene, die zoals de tekstwoorden daar aangeven, vermoedelijk weduwe geworden is. En die in hoog aanzien staat in de christelijke kerk. Zou het te ver, zou het buiten de schrift voeren, om te zeggen wel wat hier met Simon gebeurd is. Dat heeft een blijvende invloed gehad op zijn leven. En dat heeft zelfs doorgewerkt in zijn gezin. Getuigen het feit dat zijn kinderen met name bekend zijn in de vroege christelijke kerk. In elk geval, dit is duidelijk. Dat Simon, die gedwongen moest worden en door zijn weerbarstigheid het lijden van de Heere Jezus Christus nog verzwaarde, gedwongen werd. En dat het tot eeuwige zegen voor deze vreemdeling uit Noord-Afrika geweest is. Toen het woord van die Romeinse soldaat kwam en toen hij achter de Heere Jezus Christus het kruis op zich nam, gedwongen. En laten we dan nog een paar dingen daarvan zeggen. Weet u wat dat laat zien? Dat als een mens tot bekering gebracht wordt, omgekeerd wordt, en als hij op de knieën gedrukt wordt van zijn hoge, heel of half godsdienstige waan voor God leert buigen, dan moet zo iemand gedwongen worden. Daar is kracht voor nodig. Daar is dwang voor nodig. Gemeente, dat is niet tot onze eer. Dat is tot onze schande gezegd. Er is niemand die vrijwillig Christus Jezus aanroept. En niemand die vrijwillig Christus Jezus zoekt. Niemand die vrijwillig het kruis van Jezus Christus draagt, gedwongen. Dat tekent onze weerbarstigheid, ons verzet. Maar kijk, als de Heere nu door zijn woord en geest gaat dwingen, dwingt ze om in te gaan. Weet u, dan wordt dat hart van ons, dat wordt bereid gemaakt. Als Gods kracht door woord en geest ons hart gaat bewerken, dan wordt ons hart bereidwillig. O, dat gaat bij de een heel plotseling, zoals bij Paulus, die heel plotseling werd omgekeerd en die in een ogenblik van een briesende vijand werd tot een smekende volgeling. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het kan ook meer geleidelijk gaan. En als ik de geschiedenis goed lees van Simon van Cyrene, dan is het bij Simon niet zomaar in één keer gebeurd. Hij moest gedwongen worden. Maar hij heeft, al buigende onder dat kruis, drukkende de voetstappen van de Heere Jezus Christus, toch gaan inleven en iets gaan zien van wat dit nu allemaal betekende. Hij is er uiteindelijk ondergevallen, ondergebogen en ging toen de weg. Want als God werkt, plotseling of meer geleidelijk, dan worden weer barstige harten gebroken harten. Gebalde vuisten worden gevouwen handen. En dan wordt een mens, een kind, een jongen, een meisje, een oudere, een hoogbejaarde, die een hard hart heeft, een mensenkind met een hart wat buigt en wat zegt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Mag ik het vragen, vanmorgen zo, is dat de belijdenis, de vraag van je hart geworden: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, vergeet het niet, dat is de vraag die nodig is. Dat is de vraag die voortkomt als u oprecht gesteld wordt uit een gebroken hart. Een hart wat het verzet leert opgeven. Een hart wat leert buigen. Zoals eens een jonge man, 18 jaar, het zei: toen, daar is het gebeurd. Toen heb ik het opgegeven. En toen heb ik mijn handen samengenomen en gezegd: Heere, leid u me dan maar. Kijk, dat is iets wat Simon nou door genade heeft mogen doen. Het kruis van de Heere Jezus dragen. En daar ligt iets in wat niet alleen voor het leven van ieder mens van de diepste en grootste betekenis is. Dat wij leren buigen, dat wij onszelf leren verliezen. En als een arme zondaar leren vragen: wat wilt gij dat ik doen zal? En zo kruisdrager worden. Maar dat is heel in het bijzonder in het ambtelijke werk en in het ambtelijke leven noodzakelijk, gemeente. Want hoe kan iemand alleen goed ouderling en diaken zijn? Hoe kan iemand alleen dominee zijn? Als die persoonlijk de voetstappen van de Heere Jezus drukt. Dan alleen. Als die persoonlijk kruisdrager is. En weet je wat je dan als ambtsdrager gaat inleven? Iets wat in deze geschiedenis zo nadrukkelijk aan de orde komt. Dat je een weerbarstig hart hebt. Ook wanneer we genade kennen. Een weerbarstig hart. We moeten gedwongen worden. Soms heel nadrukkelijk. Denkt u maar aan Jona, een ambtsdrager. Die de Heere niet wilde gehoorzamen. Die zijn eigen weg ging. Zo ver mogelijk weg van de plaats waar de Heeren hem hebben wilde. Nineveh. Weerbarstig hart. Maar de Heere dwingt hem. Net als Simon van Cyrene. Door middel van die vis. De Heere brengt hem terug. De Heere legt zijn hand op Jona's schouder. En Jona moet zijn kruis gaan dragen. En juist in het ambtelijke leven kan het soms zo zijn dat die weerbarstigheid, dat hart, wat of persoonlijk of in het ambtelijke werk of in de ambtelijke weg niet buigen wil, zo machtig, zo sterk de kop opsteekt. Richard Baxter, een Puritein uit de 17e eeuw, zegt: ambtsdragers hebben aanvechtingen die mensen in de gemeente niet kennen en waar ze misschien ook weinig van weten. En ik denk dat het waar is. Want de duivel zal juist de knechten van de Heere willen aanvallen op allerlei manieren. En dan dat weerbarstige hart. Gedwongen worden. Maar wat een zegen is het als God in liefde en kracht een kruis oplegt en zijn wegen doet gaan. Want daarachter deze grote koning zijn voetstappen drukken. Stelt u het eens voor. Daar heeft die Simon ontzaggelijk veel geleerd. Misschien dringt het in deze ogenblikken nog niet ten volle tot hem door. Maar het zal zeker later open gegaan zijn als de Heer het door zijn geest licht overgeeft. Het betekent dat hij achter de Heere Jezus aan mag gaan. En dat is nu een zegen die en in het leven van Gods kinderen en als je door genade ambtsdrager mag worden, zo rijk is dat als God je overwint en de weerstanden overwint en weer opnieuw overwint in het leven van zijn knechten, dat er dan ook wel eens iets mag zijn van het zien op hem die voorgaat. Want als u het zich voorstelt, die Simon van Cyrene met zijn zware balk op zijn rug, die kon alleen maar naar beneden kijken. En wat zag hij daar nu? Daar zag hij stof. En daar zag hij het duidelijkst, te midden van dat stof, de voetstappen, de voetsporen van de Heere Jezus Christus. De voetsporen van hem die op weg was naar het kruis. Ach, als de broeders die bevestigd mogen worden, en ik heb het maar tot alle ambtsdragers van morgen, daar iets van mogen zien in de ambtelijke dienst, dan kun je weer verder. Dan zeg je, Heere, al is het soms moeilijk en al is het soms zo vruchteloos voor onze ogen en al is er vaak zoveel van eigen strijd en eigen ik en eigen weerbarstigheid tussen. Het is toch goed, ziende op de voetstappen van de Heere Jezus. En dat is nu ook voor een kind van God het grote, het wonderlijke. Als je de weg mag gaan, misschien wel een weg door aanvechting heen, misschien wel een weg met veel strijd. Maar als je door de liefdehand van God gedwongen, en die liefdehand drukt niet hard, nee, zijn last is licht en zijn juk is zacht. Maar als die liefdehand drukt en het kruis drukt, als je dan mag zien op de voetsporen van hem die is voorgegaan. En als Simon van Cyrene dan onder dat zware kruisbalk een moment zijn oog opheft, dan ziet hij die gestalte met het bebloede gewaad. Jezus Christus die voorgaat. En het wordt nog wonderlijker. Want u moet erop letten, er staat dat Simon van Cyrene zijn kruis achter de Heere Jezus droeg. Maar nu moet u goed lezen. Als u het in een zin zou zetten, dan moet u het niet zo zetten. Hij droeg zijn kruis met een kleine zet. Maar met een hoofdletter. Simon droeg het kruis van de Heere Jezus. En als straks op Golgotha de kruispaal in de grond wordt gezet, of die dwarsbalk omhoog wordt gehezen, dan hoeft Simon niet aan het kruis. Dan wordt het kruis van zijn schouders afgenomen. En dan moet Jezus aan het kruis. In hoeverre Simon dat op dat moment ingeleefd heeft, we weten het niet. Ik geloof dat hij er wat van geleerd heeft. Maar als u die gedachte op u in laat werken, Simon hoeft niet aan het kruis. Simon, dat was de plaats die jij verdient. Zullen we dat in de lijdenstijd maar nooit vergeten. Dat kruis van Jezus Christus, die toorn van God die daar gedragen en geduld werd, dat is de plaats die wij verdienen. Want wij hebben gezondigd, hij heeft niet gezondigd, die zondeloze. Maar op Golgotha wordt het kruis van Simon afgenomen. En dan mag Simon vrij weggaan. Want Jezus heeft voor hem geleden. En Jezus sterft voor Simons zonde. Wat is dat een wonder als je daarvan iets gaat zien. Wat is het een zegen als je daar in je persoonlijke leven kennis aan mag krijgen. Al is het door de vragen en de nevels en de schaduwen heen. Hij aan het kruis, terwijl ik de toorn van God verdiend heb. Wat is de zegen. Als je ook in het ambtelijke leven buigt en zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zijn voetstappen mag drukken. Maar ook persoonlijk iets mag ervaren. Jezus aan het kruis. En dat voor mijn zonde. Dat is het geheim van ieder waar christen. Dat hij kruisdrager mag zijn. Achter Jezus. Maar niet aan het kruis hoeft. Want die vloek heeft Jezus gedragen. En als daar het oog op gericht is, gemeente, dan neem je je kruis maar weer op. Of het nu een klein kruisje is of een groter kruis. Of het nu een kruis is in het persoonlijke leven, of de last van het ambt die je draagt onder het gezag van de grote koning. Je neemt je kruis op. Zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Amen. Ik lees het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen, zoals u dat vinden kunt achter in uw psalmboek. Geliefde christenen, gijlieden weet nu hoe wij tot onderscheiden malen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente herkozen zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die bevestigd zult worden, en voor allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt van ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is het aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van de regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen geweest zijn, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaren des woords en herders die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijven er nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde dat daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken, wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt hij der gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen om met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel dat mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen, en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten andere nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaant naarstige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naarstig te onderzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen, toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Waartoe het zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostrijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Nu de vragen gesteld mogen worden, mag ik u verzoeken, broeders, die bevestigd zal worden om op te staan en op deze vragen te antwoorden. Ten einde dan, geliefde broeders Valerius en Heistek, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt voor zij de diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij, ouderling, broeder Valerius, in de kerkregering naast de dienaren van het woord, en gij, diaken, broeder Heistek, in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij hetgeen God verhoede u kwam te ontgaan. Wat is hierop uw antwoord, broeder Valerius?
Ja, bij.
Broeder Heistek?
Ja,
bij. De almogende God en Vader geven u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeders, het is gebruikelijk dat er ook nog een paar woorden gezegd worden. Ik zal dat heel kort doen. We weten van elkaar dat we niet van vele en lange toespraken houden. Maar het is goed om vanuit het woord van God en vanuit het formulier bij vernieuwing gewezen te worden op wat uw opdracht is. Een opdracht die God op u legt. Niet die mensen op u leggen. U wordt geroepen om mensen te dienen vanuit het woord, dat zeker. Dat worden wij als ambtsdragers. Maar de eerste taak, de eerste opdracht legt God op u. En nu is het zo, en ik kan dat zeggen in het licht van het woord van de prediking van deze morgen, dat het ambt wel vergeleken wordt met een last. Wanneer een dominee bevestigd wordt en wordt toegelaten tot de dienst des woords, dan wordt hem de lastbrief uitgereikt. En ik herinner me nog heel goed dat bij een bevestigingsdienst van een jonge dienaar van het woord, waarbij de Bijbel geopend boven hem wordt gehouden wanneer hij neerknielt tijdens het gebed. Dat die Bijbel wat zwaar rustte op het hoofd van een zekere jonge kandidaat. En dat onze onvergetelijke dominee de Jong zei, toen de mensen haastig die Bijbel weer omhoog haalden, laat hem maar op zijn hoofd rusten. Laat hem maar voelen waar die onder zit. Dat is de last die we te dragen hebben. Het woord van God. Laat hem maar voelen waar die onder zit. Broeders, ik hoop dat in die zin u ook voelen mag waar u onder zit. Onder het woord van God, onder de opdracht van God. En dat kan zijn als een kruis wat we dragen. Want het betekent dat we alles in de dienst van deze God en van dit woord dienen te doen wat de Heere van ons vraagt. Maar we hebben het ook gehoord. Wanneer we zo kruisdrager mogen zijn, dan ligt er ook zegen in. God geven u een gezegende dienst in deze nieuwe periode. En gemeente, mag ik dan dat ook tot u zeggen? Ontvangt deze broeders. Ze hebben een plaats onder u. Ontvangt ze blijvend. Bid veel voor hen. Of hun ambtelijke dienst, ja de ambtelijke dienst van alle ambtsdragers, voor u gezegend mag worden. En God geven dat zo zijn genade onder ons tezamen rijk mag wonen. Willen we samen onze nieuw bevestigde broeders nog toezingen uit Psalm 134, het derde vers, dat is Heeren zegen op uw daal, en we doen dat staande. Eindigen met het slot van het formulier en tegelijkertijd met het dankgebed van het formulier. Allereerst de laatste vermaning. Zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering van de kerk, die u naast de dienaar des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij, diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen. Bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen tezamen in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs. In een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waard achten, begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken en mild, en deelt gaarne mede. En gij, armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijs der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen in gebed en dankzegging. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de armen onderhouden. En dat u ons thans in deze plaats verleent het mannen van goed getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde een ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen. En mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide ouderlingen en diakenen uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen onderwerpen en in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en dienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam, daardoor groot gemaakt en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 133, het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.